Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de open lucht op het terrein aan de Heuningstraat en thuis uiteraard via de digitale verbinding. Speciaal welkom als u als gast aanwezig bent of meekijkt. Vanmorgen zal dominee Schroten uit Renswoude voorgaan en wordt onze zang begeleid door de zinggroep. De bloemen van de dienst van vanavond gaan met een groep vanuit de gemeente naar mevrouw Van Os aan de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In deze zomerse dienst willen we nadenken over het wandelen met God. En daar gaan we ook over zingen. Want God wil ons het wandelen leren als een heel innig samen optrekken. We zingen Psalm 25 vers 6 en 7.
Yeah.
Ja, God wil ons leren om te wandelen met hem. En ook daarom geeft hij ons zijn 10 geboden om ons dat goede spoor te wijzen. We luisteren naar de 10 geboden en we zingen daarna Psalm 17, vers 3. Waarmee we heel persoonlijk zeggen, ik zet mijn treden in dat goede spoor van u. Psalm 17, vers 3. En God sprak, en hij spreekt ook vanmorgen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit de slavernij bevrijd hebt. En die u ook bij die bevrijding wil bewaren. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat in de hemel of op de aarde of in de zeeën is. U zult daarvoor niet buigen en hen niet dienen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken. Gedenk de rustdag dat u die heiligt. Eer uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren, maar u zult lief hebben, de Heere uw God, met uw hele hart en met uw hele ziel en met uw hele verstand. En u zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Amen. Samen zijn. En het is ook bijzonder dat we weer met zoveel samen mogen zijn. Heel anders dan we de laatste tijd gewend waren. Heer, we danken u voor het bijzonder mooie weer. Dat dit alles zo mogelijk maakt. Heer, dank u wel dat dit zo kan. En dat wij dit als zo fijn en rijk ervaren. Maar Heer, het meest bijzondere is eigenlijk niet dat wij hier zijn, maar het meest bijzondere is wel dat u hier bent. Dat we geloven mogen dat u zelf in ons midden bent. En dat u ons hier opzoekt met uw woorden. Heer, dat heeft niemand van ons verdiend. Daar heeft niemand het naar gemaakt. Integendeel zelfs. Wij belijden onze schuld. En we belijden uw goedheid. En uw genade. Dat het dankzij uw trouw is. Uw hart dat voor ons klopt. Dat we elkaar zo mogen ontmoeten. En Heer, wij bidden van u. Maak het nu vanmorgen ook tot een echte ontmoeting. Dat als we gaan luisteren naar de Bijbel en naar de preek. Dat we dan uw eigen stem verstaan. En als we er zo voor onszelf over doordenken. dat uw Heilige Geest ons daarbij helpt. En als we zingen, als we bidden, Heer, laat onze woorden dan bij u aankomen in uw hart. Maak het zo tot een ontmoeting, Heer. Daal bij ons neer en ontferm u over ons. En geef ons samen een gezegende dienst. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan een gedeelte uit de Bijbel lezen. U ziet dat ook afgedrukt op de liturgie. In de zomertijd leest de kerk heel vaak uit het Oude Testament. Nou, dat willen we nu ook gaan doen. En je ziet eigenlijk al gelijk, ja, dit is inderdaad het Oude Testament. Want we belanden gelijk in een stamboom. Die lezen we om dan daarna kennis te maken met Henoch. En daar draait het vanmorgen in het bijzonder op. Genesis 5 vanaf vers 1. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Set. Adams dagen waren nadat hij Set verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Set leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Set leefde nadat hij Enos had verwekt 807 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Set waren 912 jaar. En hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Enos waren 905 jaar. En hij stierf. Kenan leefde 70 jaar, verwekte Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel verwekt had 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Kenan waren 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar, verwekte Jered. Mahalaleel leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Mahalaleel waren 895 jaar en hij stierf. Jered leefde 162 jaar en hij verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch had verwekt 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en hij verwekte Methuselem. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselem verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Vervolgens lezen we enkele verzen uit de brief van Judas. Die vertelt ook over Henoch en we vallen er daar een beetje midden in, maar dat geeft niet. Judas schrijft ook over hen, en dat wil dan zeggen ook over de goddelozen uit Henochs tijd. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn 10.000 heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen. Voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zo luidt het woord van onze Heere. Amen. De oprechte die wandelt met God. Wij zingen Psalm 32, vers 4 en 6 ter voorbereiding op de preek.
Zijt dat mijn verlossing meldt.
Straks na de preek zingen we Jezus ga ons voor. Gezang 447 uit Weerklank. Jezus ga ons voor. Gemeente van onze heren. De vakantie komt eraan. Sommigen die zullen er misschien al op uitgetrokken zijn. Velen van ons zullen misschien ook nog volgen. En heel veel mensen gaan tijdens hun vakantie wandelen. Huttentochten door de bergen. Of lange afstanden door de natuur. Misschien een klompenpad. Of een lang stuk van het Pieterpad. Zeker in de afgelopen coronatijd is wandelen bij velen steeds populairder geworden. En over dat wandelen wilde ik vanmorgen met je doordenken. Want je merkte het denk ik al wel in de psalmen. De Bijbel maakt heel vaak een vergelijking tussen wandelen en geloven. Geloven is als wandelen. Als wandelen met God. En zodoende kwam ik bij Henoch, van wie dat dus expliciet verteld wordt. Henoch wandelde met God. Misschien denk je wel, ja, maar waarom las u dan die hele stamboom voor? Want om naar Henoch te kijken hadden we toch niet dat hele stuk daarvoor ook hoeven lezen. Nou ja, ik dacht dat geslachtsregister is eigenlijk ook wel leerzaam, want daaruit merk je dat die wandeling van Henoch toch anders was dan de way of life van zijn tijdgenoten. Want hoe was het leven van de mensen toen de tijd? Nou, Genesis 5 vat dat eigenlijk samen in drie stappen. Het is leven krijgen, het is leven verwekken en het is het leven weer verliezen. Of, zoals wij dat dan zeggen, het is opkomen, blinken en weer verzinken. Dat is wel superkort samengevat. En je kan je afvragen of het ook niet wat te kort door de bocht is. Want vooral over dat middelste stuk, die bloei van het leven, wordt dus eigenlijk helemaal niks verteld. Is dat eigenlijk wel terecht, hè? Zou je kunnen denken. Dat Genesis 5 zomaar voorbij loopt aan de waarde van het leven. Daar kun je als mens toch ook hele mooie dingen in doen. Dan kun je toch heel veel betekenen voor een ander. Nou ja, dat zal wel, maar toch prijst Genesis 5 het leven niet, omdat er over het leven één hele grote schaduw hangt. En dat is de schaduw van de dood. Binnenkort, of later, zul je sterven en dan is het leven in één keer voorbij. En dan ben je ook echt voorbij. Eerst zal jouw familie je nog herinneren, maar wanneer ook zij gestorven zijn, rest er eigenlijk niks meer van je. Dan wordt je graf geruimd, is alles wat je deed verdwenen. Dan staat alleen je naam nog ergens in een lijst. Geboren 1961 of 1992. Overleden 2021. Ik zeg het nou een beetje confronterend, maar ja, zo gaat dat, hè?
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het is inderdaad opgaan, blinken en verzinken. Je ziet dat hier, want het laatste wat van iedereen gezegd wordt is... En hij stierf. Ik vind dat refrein vooral zo aangrijpend... omdat vers 1 vertelt dat het helemaal niet zo bedoeld was met de mens. De mens was immers geschapen als een beeld naar God. Dus stel je voor, de mens als een spiegel van God... zonder een spoortje van vergankelijkheid. Maar er is wat misgegaan tussen God en mens. De zonde kwam ertussen en het loon van de zonde is de dood. Ik hoef daar vanmorgen helemaal niet op door te gaan, want velen van u zullen die geschiedenis wel kennen. Hoe Adam door zijn zonde de dood in de wereld bracht. En vers 3 vertelt dan heel subtiel, sinds Adam lijkt de mens op hem. Seth lijkt nu op zijn beeld. En die draagt de dood al in de schoenen. En sindsdien lijkt die dood wel op een vaste ketting. Een lange ketting waar elke generatie weer opnieuw aan vastgeklonken wordt. En zodoende klinkt dat refrein steeds door tot in onze rouwadvertenties. En hij stierf. En hij stierf. Wij kennen elkaar niet zo goed, dus misschien vind je mij wel heel deprimerend. Maar zo bedoel ik het eigenlijk niet eens. Ik bedoel het vanmorgen eigenlijk vooral gewoon realistisch. Want deze constatering die brengt je namelijk bij een van de diepste vragen van het leven. Dat je denkt, ja, waar leef ik eigenlijk voor? Zeker in de zomer kun je die vraag wel eens stellen. Hè? Dan zit je er zo voor je tentje een beetje te mijmeren straks. En dan denk je terug aan al het werk wat je het afgelopen seizoen deed. En dan kijk je ook vooruit naar de agenda die nou alweer helemaal vol staat. En dan denk je, ja, wat doe ik het? Wil ik zo wel verder? Waar leef ik eigenlijk voor als er niks blijvends is? In Genesis 4 geven Kain en ook Lamech daar een antwoord op. Los van God gaat Kain zijn eigen weg en Lamech doet dat ook en hij lacht erbij en hij zingt om zichzelf. En die levenswandel kiezen nog veel mensen. Want ja, als je levenstijd beperkt is, ja, dan kun je ook maar het beste genieten van het poosje dat je hier bent. Of je daar dan gelukkig van wordt, van dat wandelen in een kringetje om jezelf. Nou ja, dat zal toch wel. En ja, wat moet je anders? Wat moet je anders? Na Genesis 4 komt Genesis 5 en daar krijg je toch een ander antwoord. Want daar ontmoet je Henoch. En die leeft duidelijk heel anders. Alhoewel, zo duidelijk was dat niet eens gelijk. Want ook Henoch heeft zijn leven niet altijd met de Heere geleefd. Vers 22 vertelt dat heel nadrukkelijk. Henoch wandelde met God nadat hij Methusalem gekregen had. Wij hebben vaak een hele vrome indruk van Henoch. Maar Henoch begon dus pas met de Heere te leven na de geboorte van zijn oudste zoon. Toen pas kwam er bij hem een keerpunt. En weet je, ik kan mij daar ook wel iets bij voorstellen. Dat die bekering juist bij de geboorte van zijn eerste kind is. Want bij twintigers en dertigers hoor ik nog wel regelmatig precies hetzelfde. Als jong volwassenen zijn ze met alles in aanraking gekomen. Ongeloof, atheïsme, mindfulness, tot verslaving aan toe. En vervreemd van God hebben ze lekker geleefd in een leven met zichzelf. Maar toen werd hun eerste kindje geboren. En dat kleine kind doorbrak die cirkel van het eigen ik. Want opeens als je met dat nieuwe leven in je handen staat, dan ga je opeens nadenken. Ja, wat geef ik nou eigenlijk door? Heb ik eigenlijk wel iets om door te geven? En wat zal er dan van dit kindje worden? Is dit kind nou alleen geboren om er over een paar jaar van te kunnen zeggen en hij stierf? Henoch is bij het wiegje van Methusalem aan het denken gezet. Als dit kind naar mijn beeld verder gaat, dan leert hij God nooit kennen, gaat hij zonder God verloren. Ja, als ik zo door blijf leven, ga ik zonder God verloren. En ik stel me zo voor dat Henoch is gaan praten met zijn ouders en zijn grootouders. En dat hij luisterde naar die oude verhalen over dat verloren paradijs, waar God met de mensen wandelde. En waar hij verlossing had beloofd. En daardoor raakte de Heer zijn hart. En Henoch ging bidden. Heere, verlos mij van dit lege leven. En kom naar me toe, want dat heerlijke wandelen met u, dat wil ik ook. Nou, maar zo zijn we dus bij dat wandelen met God, zoals Genesis 5 dat noemt. De nieuwe Bijbelvertaling, als je die toevallig leest, dan heeft die frase wegvertaald. Maar dat vind ik jammer, want ik vind het ontzettend prachtige zinsnede. Wandelen met God. Wat heeft die omschrijving ons nou te zeggen? Nou, denk er allereerst eens over na met wie je normaaliter wandelt. Dat doe je namelijk niet met iedereen, hè? Natuurlijk kun je wel met iedereen zo een stukje oplopen, maar zo lopen dat het een fijne wandeling is, ja, dat kan alleen maar met mensen met wie je een band hebt. Hè, dat doe je als vriend en vriendin, als man en vrouw. Wandelen doe je met je kinderen, je collega's, je vrienden. Hè, je doet het met mensen met wie je op gelijke voet staat. Maar als jouw directeur een beoordelingsgesprek wil hebben, dan gaat hij echt niet wandelen. Dan zit hij zakelijk achter een bureau. En je voelt het verschil in positie. Ja, als je het zo bekijkt, dan is het eigenlijk uitgesloten dat God en de mens zouden wandelen. Ja, in het paradijs, toen wandelden ze samen op. Maar na de zondeval, wie kan dan God zien en leven? Hoe kunnen zij ooit samen wandelen? Ja, nou is het de blijde boodschap dat toch kan. Omdat God zelf de eerste stap zet. En het contact weer zoekt. Ik denk dat Henoch er echt verrast van zal hebben opgekeken. Nee, maar God herstelt de breuk. Hij blijft niet boos storen, maar hij stelt zijn hart weer open. Vind je dat niet ongelooflijk? Nog maar 2 hoofdstukken naar Genesis 3. Klinkt hier alweer onverdiende genade. Henoch zoekt God op. God zoekt Henoch op. En samen wandelen ze door het leven. Alsof de zonde al is weggedaan. Ja, heb jij eigenlijk al ontdekt dat mag? Dat je verzoend mag wandelen met God? Wij reageren nog wel eens bang, zoals Adam in de hof. En dan deins je terug uit angst. Oh, hé, niet te dichtbij, want God is een God die een beetje op een afstand moet houden. Maar laat dan dit tot je doordringen. Hé, nog een zondig mens zoals jij en ik, die jaren van God had losgeleefd, hé, nog ontdekt dat je mag wandelen met God. Omdat God wil wandelen met ons. En Gods Zoon, de Heer Jezus, die laat dat nog duidelijker zien. Dat toen hij zelfs 3 jaar lang rondwandelde op aarde. En iedereen hem steeds volgen mocht. Alsof de zonde al was weggedaan. Wandelen, nog een tweede gedachte bij wandelen. Wij wandelen altijd voor ons plezier, want wandelen is fijn. En waarom is wandelen fijn? Nou, als je dat aan een echte wandelaar vraagt, dan zal die je dit zeggen. Nou, wandelen is bijvoorbeeld fijn omdat het je ontspant. Ja, natuurlijk vraagt het ook wel een beetje inspanning, maar al wandelend valt alle spanning van je af. Wandelen is ook fijn omdat het je verrast. Je weet nooit, na elke bocht kun je zomaar opeens weer een heel nieuw panorama zien, een prachtig vergezicht. Wandelen is ook fijn omdat het de band versterkt met degene met wie je wandelt. Al lopend heb je zo echt de tijd voor een goed gesprek. Nou, daarom is gewoon wandelen al heel fijn. En ik noem dat zo nadrukkelijk, omdat diezelfde dingen eigenlijk precies ook gelden voor de geestelijke wandeling met de Heere God. Ook wandelen met God is fijn. Ik zeg dat vanmorgen toch maar gewoon even heel eenvoudig. Wandelen met God is fijn. Want het is allereerst ontspannend bij een nauwelijks te noemen inspanning. Weet je, ik denk zomaar dat heel veel van ons dat misschien helemaal niet eens weten. Want in de kerk zijn er best wel mensen die de dienst aan God ook echt beleven als een dienst. De geboden en de kerkgang en het lezen en het bij. Ze doen het alleen maar omdat het moet. Het is puur inspanning voor hen. Maar ze vinden er helemaal geen vreugde in en het doet ze dan ook niks. In wezen wandelen zulke mensen ook niet met God, hè. Dat denken ze wel, omdat ze zo'n beetje in het spoor lopen. Maar wat zij doen is eigenlijk afgepast binnen de lijntjes sjokken. Maar ze doen het in de geest van slavernij en niet in de geest van vrijheid. Ze missen die blijdschap die niks anders wil dan die goede God te volgen. Abba Vader, van u wil ik zijn. Henoch kent dat wel. Vers 22 zegt, Henoch wandelde met God 300 jaar. Misschien denk je wel, tjonge jongen, zeg, is dat wel vol te houden? 300 jaar. Wordt dat niet ontzettend vervelend op de duur? Maar Henoch zegt, nee, natuurlijk niet. Het is toch een wandeling met God? En God is zo verrassend. Hij laat me elke keer weer nieuwe hoogtes en dieptes ontdekken. Al zou ik 1000 jaar met hem wandelen, dan ben ik nog nooit uitgekeken. En weet je wat ook zo fijn is? Met hem kan ik alles uitpraten. Ik kan mijn hart echt bij hem uitstorten. Met hem wandelen is dan ook niet zwaar. Ja, de weg kan soms moeilijk zijn. Hè? Die gaat soms door diepe dalen heen. Soms zie je helemaal niet hoe die weg gaat. Dus het parcours kan wel zwaar zijn. Maar om aan zijn hand te wandelen, dat is nooit zwaar. Want zijn hulp leidt me. En zijn draagkracht houdt me altijd op de been. En gaandeweg ontdekt Henoch dat meer en meer. En onthoud dat ook voor jezelf. Alleen gaandeweg leer je God steeds beter kennen. Als je alleen met je verstand zijn woorden gaat bestuderen, ja, dan kun je best wel het een en ander over God leren. Maar dan zul je nooit de volle rijkdom van God ontdekken. Die ervaar je namelijk pas in het echte leven. In de bevinding, zoals ze dat vroeger zeiden. Waarin de nabijheid van God blijkt. We hebben zongen net Psalm 25, die zegt het zo. Het geheim van die omgang met God, dat wordt alleen getoond aan zijn vrienden die met hem echt willen wandelen. Daarom moet je die stap ook gewoon maar zetten. Ik zeg dat ook gewoon even tegen de jongeren die nog aarzelen. Of tegen gasten in ons midden voor wie dit nog heel vreemd is. Kijk, als je tijdens de vakantie een wandelroute uitzoekt, dan sta je soms ook wel eens een beetje te dubben, hè? Dan zit je een beetje te staren op je app. Of je zit een beetje te turen op dat bord bij het bos. En dan denk je, ja, zou dit nou echt een leuke route zijn? Ja, je weet het niet natuurlijk. Je zou dat van tevoren eigenlijk al wel willen weten. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Je kan het alleen maar gaandeweg ontdekken. En zo kun je ook denken, ja, zou dat geloof in die God van de Bijbel wel wat voor mij zijn? En dan sta je een beetje te aarzelen. Maar dan zou ik je vanmorgen willen aanmoedigen. Zet gewoon die stap. Want je moet het gaandeweg ontdekken. Je leert God het beste kennen als je het gewoon met hem waagt. En als dan blijkt dat je niet beschaamd uitkomt. Als je tot hem bidt en hij heel ongedacht antwoord geeft. Als je op hem vertrouwt en hij werkelijk dichtbij blijkt. Dan ervaar je Gods goedheid. En dan zie je prachtige vergezichten tot in het hart van God. Henoch heeft dat aan den lijve gemerkt. Zijn naam getuigt daar ook van, want Henoch betekent ja, de toegewijde of ook de ingewijde. En dat is het eigenlijk precies, hè. Als jij je toewijdt aan het wandelen met God, dan word je gaandeweg ingewijd in dat geheim van de Heer. En dat wens ik jou van harte toe. Dat ook jij wordt ingewijd in zijn liefde, in zijn belofte, in zijn toekomst. En daarom wil ik je heel graag zeggen, wijd je aan hem toe. Bekeer je. En daar ben je nooit te oud voor. Henoch deed het op zijn 65e, dus dat kan iedereen. Vlucht niet bij God vandaan, zoals Adam. Loop niet alleen netjes in het paadje, zoals de fariseeën. Maar ga werkelijk wandelen met God. Dan verlost hij je leven. En dan garandeer ik je dat je een heel ander leven krijgt. Een veel rijker, een veel mooier, dieper leven. Want zie je wel dat Henochs leven het enige leven is waar Genesis 5 iets van vertelt? Die Kenan en die Jered, ik zou je er geen woord van kunnen vertellen. Hun standplaats kennen wij niet meer. Maar Henochs leven bloeit nog steeds. Alleen als je met God wandelt, dan wordt je leven het noemen waard. Misschien denk je wel, ja, wandelen met God. Ja, zo'n heilig als Henoch, die kon dat misschien. Maar man, ik heb een drukke baan. Ik heb heel veel relaties. Ik heb misschien wel een gezin. Hoe kan ik in mijn leven nou ooit de tijd vinden om zo te wandelen met God? Nou, dat moet je toch niet te snel zeggen. Wij zien Henoch nog wel eens als een super vrome man. Die de wereld is ontvlucht en die met een boekje in een hoekje zit. Maar dat is natuurlijk een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Maak van Henoch alsjeblieft geen soort monnik of zo. Lees maar in de tekst. Henoch kreeg zonen en dochters. Henoch had dus ook een groot gezin met alle sores die dat meebrengt. En hij staat hier in het rijtje van de stamboom. Wat dus wil zeggen dat hij de stamoudste is, het stamhoofd. En dat was geen geringe positie. Van die uitdijende familieclan was Henoch de leider en de rechter. En met andere woorden, die Henoch die stond midden in het leven. Dat was een man van vlees en bloed. Dat was een echtgenoot, dat was een man met een drukke job. Dat was een man met karakterfouten, met zorg aan zijn hoofd. Maar tegelijk, in dat alles wandelde Henoch met God. En zo kun jij ook in je gewone leven wandelen met God. Hoe dat gaat? Nou, laat ik dat eens proberen heel praktisch te schetsen voor het gewone leven. Wandelen met God, dat is wakker worden met God. Dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag. En je zoekt zijn gezelschap heel nadrukkelijk in je morgengebed. Dank u dat u ook vandaag weer met me op wilt trekken. En daarmee wijd je de dag aan hem. Heer, gebruik me in uw dienst. En samen met hem ga je de deur uit. En buiten geniet je van zijn schepping. En prijs je zomaar onverwacht zijn naam. En in het verkeer voel je je geborgen, omdat je zijn wakende oog over je weet. En dan ben je op school, of op het werk, of waar dan ook. En daar is wandelen met God hem betrekken bij de keuzes die je maken moet. Je door Jezus voorbeeld laten leiden in je functioneren wie jij bent als collega of als vriend. En hij is ook je gids als er paden komen waarvan je de weg nog niet goed weet. Dan vraag je het Heer, wat is nou de roeping waarmee u me leiden wil? En als je je later op de dag of later in de week ontspant, dan zoek je opnieuw naar diezelfde leiding. Wat zou Jezus doen? Heeft God er nou plezier in als ik mijn zus en zo gedraag? Want ja, er zijn natuurlijk ook paden waar hij vreemd is. Er is ook wandelen naar je eigen begeerte. En daarom is wandelen met hem ook telkens weer vragen, Heer, wijs mij toch uw weg. En thuisgekomen sluit je de dag weer af. Heer, dank u wel voor uw leiding. Dank u wel voor alle kracht waarmee u me vandaag geholpen hebt. En wilt u het verkeerde vergeven? Dat is wandelen met God. Hem betrekken bij je leven. Naar hem luisteren als gids. En hem loven als de bron van al je vreugde. En eigenlijk is het heel gewoon wat ik hier... Tenminste, dat hoop ik eigenlijk, hè, dat je dat denkt. Dat je denkt, ja, dat is heel gewoon toch? Dat hoop ik. Dat het gewoon... Maar weet je, in onze maatschappij, waarin heel veel mensen met zichzelf wandelen, is zulk wandelen met God eigenlijk heel bijzonder geworden. En juist daarom, omdat het zo bijzonder is geworden, daarom hoort bij wandelen met God ook dat je ervan getuigt. Dat je iets deelt van die heerlijke omgang met God. En waarschuwt dat het heel erg is als je dat missen moet. Henoch heeft dat ook gedaan. Genesis vertelde dat niet. Maar de apostel Judas vertelt dat Henoch als een soort profeet zijn tijdgenoten heeft gewaarschuwd. De Heere zal eens komen om iedereen te oordelen. En het is je misschien wel opgevallen, maar in één zin noemt hij tot 4 maal toe de goddeloosheid van zijn dagen. Henoch voelt zich daarbij niet meer thuis. Vroeger misschien wel, maar nou niet meer. En dat krijg je natuurlijk ook als je gaat wandelen met God. Dan word je een vreemdeling op aarde. Net als in de vakantie. Je wandelt er wel, maar je hoort er niet thuis. Zo is het in het geloof ook. Een wandelaar met God, die wordt per definitie een vreemdeling. Ja, maar dat mag je er niet toe brengen om overal maar stilletjes zo doorheen te lopen. Henoch is het eerlijke gesprek aangegaan. Hé, ik wandel zo. Maar waar loopt jouw wandeling eigenlijk op uit? Je zit toch niet op een doodlopende weg? Ik vermoed dat Henoch zich daar niet altijd geliefd mee heeft gemaakt. Maar dat is voor hem ook niet zo belangrijk. Want de waarde van zijn leven ligt niet langer in populariteit, maar in het echte wandelen met God. En daarom kan hij niet zwijgen over de ernst van de twee bestemmingen. En dan eindigt zijn verhaal opeens heel onverwachts. Want opeens is hij weg. Weggenomen door de Heere zelf van de aarde. Henoch is dus niet gestorven, maar zijn lichaam is in de hemel in één ogenblik veranderd in heerlijkheid. De Hebreeën schrijver die vertelt dat er dan ook geen lichaam van hem gevonden werd. Henoch was niet meer. Voor Henoch zelf betekent deze opname de lauwerkrans na het volbrengen van de loopbaan. De Hebreeën schrijver zegt dat Henoch de Heere behaagde. En dat daarom de Heere hem beloont met die ingang, directe ingang in zijn heerlijkheid. Een stervensweg blijft hem bespaard, als ook, en dat speelt hier denk ik ook mee, als ook een weg van vervolging door zijn tijdgenoten. En nee, zo gaat God niet met al zijn kinderen om. Henoch is duidelijk een uitzondering. Mensen als jij en ik moeten vaak wel door allerlei lijden heen. Maar toch zit er in zijn opname wel een ontzettend blijde boodschap voor ons. Want het allermooiste dat de Bijbel hier vertelt, is immers dat die vervloekte ketting van de dood hier stuk gaat. Weet je nog hoe wij gebonden lagen? Elke keer dat refrein, en hij stierf. Nee, God breekt hierin. En hij scheurt die ketting zomaar stuk. Dat refrein hoeft niet langer te klinken. Het wordt overstemd door God zelf. En hij was niet meer. Want God nam hem op. God grijpt als het ware al vooruit op die verlossing straks van Pasen. Toen versloeg hij de Satan voorgoed. En bevrijdde hij al de zijnen definitief uit de ketenen van de dood. En sinds Jezus opstond mogen wij zingen. Dood, waar is nou jouw overwinning? Ik zal niet sterven, maar leven. Want God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ja, als jij je omkeert en gaat wandelen met God, dan ontdek je niet alleen hoe heerlijk zinvol het is om hier te wandelen met hem, maar dan mag je dankzij de wegbereider ook zomaar doorlopen. Ja, dan mag je zomaar doorlopen tot in zijn heerlijkheid. Amen.
Jezus, ga ons voor deze wereld door en u volgend op uw schreden gaan wij moedig met u mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland. Valt de voor ons trad, is het rechte pad. Klimt ons angstig hart, onder eigen smart, moet het met de ander lijden. Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees wij zelf het licht dat ons troost en leert. In de woestenij, hier blijf ons nabij. Met uw troost. Op uw tijd, in uw heerlijkheid.
Zullen we samen danken en bidden. O Heere, onze Heere, wij willen u danken voor deze dienst. We willen u nogmaals danken dat we hier zo samen konden zijn. Dat alle mogelijkheden daarvoor waren. Dat de omstandigheden dat zo mogelijk maakt. En Heere, wij danken u daarvoor. Omdat we het ervaren als een geschenk uit uw hand. En Heere, we danken u voor die blijde boodschap. Uit Genesis 5. Dat we met u mogen wandelen. En Heere, we bidden u. Wilt u ook met ons wandelen? We verdienen het niet. Want wij slaan nog wel eens de verkeerde afslag in. Maar Heere, wees ons genadig. En zoek ons telkens weer op. Zoals u heen nog zocht. En keer ook ons leven om. En breng ons in dat spoor achter u aan. Heere, geef dat we dat ook van harte mogen doen. Dat we zullen ontdekken hoe blij dat is. Hoe fijn om met u te wandelen. Dat we het niet ervaren als een weg van plichten en van zuchten. Maar dat we werkelijk de blijdschap van het geloof mogen ontdekken. Hoe goed het is om te leven uit uw zegeningen. Heren, we danken u ook voor die blijde boodschap die er opklinkt uit dat levenseinde van Henoch. We danken u voor uw overwinning uit de dood. En we bidden u of u ons daardoor ook wil troosten. Als ons leven misschien wel heel moeilijk is, als we ziekte kennen, of behandelingen ondergaan, of chronisch onze zorgen kennen, of de kwalen van de ouderdom ons steeds zwaarder vallen. Heere, troost ons in dat alles met dat blijde vooruitzicht dat u geeft, die heerlijkheid bij u. Heere, wij bidden u zo voor elkaar. We bidden u voor de gemeente. We bidden u voor de kerkenraad. We bidden in het bijzonder ook voor dominee Schonewille en zijn gezin. Als hij de kennismaking heeft gehad, de indrukken. Als besproken is wat Ochten vraagt en verlangt. Heere, wilt u dat in zijn hart leggen? En wilt u zelf hem de wijsheid geven om daar een beslissing op te nemen? En Heere, wilt u geven dat het een goede beslissing zal zijn? En hoe het dan ook zal zijn. En Heere, u weet wat ons verlangen is. Maar hoe het dan ook zal zijn, wilt u geven dat het goed is en dat we er, hij en wij, daar vrede over mogen hebben. Heere, wij bidden u voor Limburg. En voor België. En voor Duitsland. Waar door het water zoveel wanhoop en ontzetting is gekomen. Waar op dramatische wijze geliefden zijn ontkomen. Of waar alle bezit verloren ging. Alle herinnering en alle gevoel van thuis. Heere, wij bidden u, ontferm u over alle slachtoffers. Zegen alle hulpverlening. En open zelf een toekomst, Heere, waar wij alleen maar radeloos voor ons uit zouden kunnen staren. Wees ook dan de God van nabij. Heren, we bidden nu voor onszelf als de vakantie aanbreekt, als de kinderen vrij zijn van school. Heren, help ons ook om vakantie te nemen. Om even ons los te maken van werk en van verplichtingen. Dat we die dagelijkse beslommeringen ook even achter ons kunnen laten. Heren, leer ons de gehaastheid af en de rust te vinden. Geef dat we de ruimte mogen vinden om te ontdekken wat er op de bodem van onze ziel leeft. En als we misschien verder weg willen gaan en vanwege corona ook dan weer tegen allerlei vragen en moeilijkheden aanlopen. Heren, wilt u geven dat het toch lukken mag om elders tot rust te komen. Heren, zo leggen we dit alles bij u neer. We danken u dat we in ons gebed zo met u mogen wandelen. Dat u naar ons luisteren wil en dat wij tot u spreken mogen. Heren, wij prijzen u. U bent een goede God. Ga ons voor, Heren, het leven in, tot in de eeuwigheid. Amen. U ziet op uw liturgie de collecte aangekondigd. Ik mag dat graag eventjes voor de mensen ook thuis nog in het bijzonder herhalen. Er komt een QR-code in beeld die u kunt gebruiken. En u hier, u kunt straks bij de uitgang uw bijdrage in de collectezakken daar geven die daar aanwezig zijn. Wij zingen ons slotlied, dat is op toonhoogte 202. Leer mij uw weg, o Heer. Wij mogen straks van hier gaan de nieuwe week weer in. En hoe de weg ook gaat, wij mogen ons gedragen weten door de zegen van onze God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.